Hartelijk welkom in die kerk vanochtend. Ik wil ons gasten hartelijk verwelkom. Hartelijk welkom to our guests as well. En ons is dankbaar dat ons weer een eredienst mag houden. En ons bidt dat die Heere ons in die geloof zal opbouwen. En dat het ook eer zal brengen aan Gods naam. Voordat ons begint is daarnet één afkondiging eindelijk. Die eerste collecte is voor die kerk bestemd en die tweede collecte voor theologische opleiding. Na die seëngroet van God, zing ons van Gods genade. Die skatten van genade wordt beskryf op die blaaie wat die nageslag sal lees. Dat is op in Psalm 102, vers 6, 8 en 9. En vers 8 is, sê ook, hy redt mensen wat verworpen is. En dit is ook wat terugkom in die tekst wat ons vandaag gaan lees. Psalm 102, nadat ons die seëngroet van God ontvang het. Laat ons daarvoor gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Kom ons vra nou samen seën oor ons erediens. Vader in die hemel, ons aanbid u, omdat u die allerhoogste God is, die enigste. Omdat u ontferm oor gebrokenis, verworpenis, sondaars. En Heer, u breng ons by mekaar in uw gemeente, die gemeente van Christus. Soos u in die verlede, daar die mense wat u gered het, by mekaar gemaakt het in Sion, soos ons nou net gesing het in Psalm 102. Ons dank u dat u een reddingsplan gemaakt het vir hierdie wereld. Nie net vir mense of siele nie, maar vir die hele skepping. En ons dank u dat u daarin uw genade en grootheid so duidelijk wys. Al die gebrokenis, allemaal wat versla is oor hulle sondes, mag na u toekom. Daar is redding, daar is lig, daar is lewe. En ons dank u Here dat ons dit hier vind, die plek waar u ons by mekaar roep en waar uw woord verkondig word, zodat ons dit kan hoor en dit licht breng in ons levens. Ons dank u dat u ons ook vandag weer bij mekaar brengt. U het hier die dag specifiek gegee als een dag van verering, aanbidding en rust. En ons bid Heere dat u ons zal helpen vandaag om dit zo te gebruiken, dat ons die rust ook daadwerkelijk zal neem en zal geniet. Want het is zo moeilijk om rustig te worden en stil te worden in ons bezige levens. Help ons daarbij. En ons bid ook dat u ons zal helpen om ons aandacht op u te richten. Want als ons stil en rustig wordt, dan kan ons aandacht ook zo gauw schuiven naar die dingen wat ons die hele tijd al bezig gehouden heeft. Als daar zorgen is, bekommernissen, dan gaan ons daardoor zitten denken. Wil u ons daarvan bevrijden? En help ons vandaag om al ons aandacht op u te richten. Want u is die schepper, u is ons redder. En u is die lewe. Ons bid dat u ons eredienst zal zien. En dat u die verkondiging van uw woord zo zal zien dat ons daardoor opgebouwd wordt en aangespoord wordt om met liefde op uw pad te stappen en om met liefde u te dienen. Ons bid het alles in die naam van ons Heer, Jezus Christus, uit genade. Amen. Ons het laatst week bij Exodus 24, Lukas 22 gelees. Ik wil nou Lukas 7 samen met julle lees. En dan die laatste gedeelte gaan ons naar kijken. Daar gebeurt een andere maaltijd en daar gebeuren ook baie belangrijke dingen waarvan ons iets leert over die koninkrijk van God en die missie van Jezus. Laat ons dit samen lees. En ik wil ook maar die middelste gedeelte lees, dus ons lees die hele hoofdstuk. Let's read the entire chapter, Luke chapter 7. En nadat hij voor die oren van die volk al zijn woorden beëindigd, het hij in Capernaum ingegaan. En die dienstknecht van een zekere hoofdman oor 100, wat voor hem baie waard was, was ongesteld, was ziek en op sterven gelee. Toen hij dan van Jezus hoorde, het hij ouderlingen van de Joden naar hem gestuurd met die verzoek aan hem dat hij moest komen en zijn dienstknecht gezond maken. En toen hij bij Jezus kwam, het hij hem dringend gesmeek en gezegd, hij is dit waard dat u dit voor hem doen, want hij had ons volk lief en het zelf, die synagoge voor ons gebouw. En Jezus het samen met hulle gegaan, maar toen hij niet meer ver van die huis af was nie, stuurde die hoofdman oor 100 vrienden naar hem toe, om voor hem te zeggen, Heere, moet niet moeite doen nie, want ek is niet waard dat u onder mijn dak inkom nie. Daarom heb ik mij ook niet waardig geacht om naar u te gaan nie. Zeg dit maar net een woord. Zeg dit maar met een woord, en mijn knecht zal gezond worden. Want ik is ook een man, wat aan gezag onderworpen is, en ik het soldaten onder mij. En voor hier die een zeg ik gaan, en hij gaan. En voor de ander een kom, en hij kom. En voor mijn dienstknecht doen dit, en hij doen dit. Toen Jezus dit hoorde, was hij over hem verwonderd. En hij draai hem om, en zei voor die menigte wat hem volgt, ik zei voor jullie, zelfs in Israël het ik zo'n groot geloof niet gevonden. Nie. En toen die wat gestuurd was teruggaan naar die huis, vindt hulle die ziek dienstknecht gezond. Die dag daarna was hij op weg naar een stad met die naam Nain. En baie van zijn disciples en een groot menigte het samen met hem gegaan. En toen hij na bij die poort van die stad komt, wordt daar net het dooie uitgedra, die enigste zoon van zijn moeder, en zij was er weer weer. En een groot menigte van die stad was bij haar. En toen die Heere haar zien, het hij innig jammer voor haar gevoel, en voor haar gesê, moet nie ween nie. En hij nader gegaan en die baar aangeraak. Daarop staan die draa stil. En hij zei, jongman, ik zeg voor jou, staan op. En die dooie het rechtop gaan zitten. En begin praat. En hij toen aan zijn moeder teruggegeven. En vrees het allemaal aangegrijpt, terwijl hulle God verheerlijk en zei, een groot profeet het onder ons opgestaan. En God het zijn volk bezoek. En hier die woord aangaande hom het uitgegaan in die hele Judea en in die hele omtrek. Vers 18. En die disciples van Johannes het om van al hier die dingen bericht gebring. En Johannes het zekere twee van zijn disciples naam geroep en hulle naar Jezus gestuurd en gesê, is u die een wat zou komen, of moet ons een ander een verwacht? En toen die mannen bij hem komen, zei hulle, Johannes die Doper het ons naar u gestuurd en gesê, is u die een wat zou komen, of moet ons een ander een verwacht? En in diezelfde uur het hij baie mensen genees van ziektes en kwalen en boze geesten, en een baie blindes die gezicht geskenk. En Jezus antwoordt en zei voor hulle, gaan vertel Johannes wat jullie zien en hoor. Blindes zien weer, kreepeles loop, melaatses wordt gereinigd, doofes hoor, dooies wordt opgewekt, en armes wordt die evangelie verkondigd. En zalig is elkeen wat aan mij niet aanstoot neem nie. 24. En nadat die boodskappers van Johannes weggegaan het, begin hij voor die menigte aangaande Johannes te zeggen: wat het jullie uitgegaan in die woestijn om te aanschouwen? Een riet wat door die wind beweegd wordt? Maar wat het jullie uitgegaan om te zien? Een man met zachte kleren aan? Kijk, die wat prachtige kleren dragen in wilde leven is in die paleizen. Maar wat het jullie uitgegaan om te zien? Een profeet? Ja, ik zeg voor jullie, nog baie meer als een profeet. Dit is hij van wie daar geschreven is. Kijk, ik stuur mijn boodschappen voor uw aangezicht, wat uw weg voor u uit zal rechtmaken. Want ik zeg voor jullie, onder die wat uit vrouwen geboren is, is daar geen profeet groter als Johannes die Doper nie. Maar die kleinste in die koninkrijk van God is groter als hij. 29. En toen die hele volk en die tollenaars dit hoor, het hulle God gerechtvaardig die hulle te laat doop met die doop van Johannes. Maar die fariseers en die wetgeleerders het die raad van God aangaande hulle verwerp, die hulle nie door hom te laat doop nie. Toen zei die Heere, waarmee zal ik dan die mensen van hier die geslag vergelijk? En waaraan is hulle gelijk? Hulle is net soos kinders wat op die markt zitten en aan elkaar roep en sê, ons het vir julle op die fluit gespeeld en julle het nie gedans nie. Ons het vir julle een klaaglied gesing en julle het nie gehuil nie. Want Johannes die Doper het gekom en het nie brood geëet of wijn gedrink nie en julle sê, hy het een duivel. Die seun van die mens het gekom en hy eet en drink en julle sê, daar is een mens wat een vraat en een wijnsuiper is, een vriend van tollenaars en zondaars. Maar die wijsheid is gerechtvaardig door al zijn kinders. Vers 36. En een van die fariseers het hom genooi om bij hem te eet. En hij het in die huis van die fariseer gekomen en aan tafel gegaan. En toen een vrouw in die stad wat de zondares was, verneem dat hij in die fariseerse huis aan tafel was, het zij een albaste fles met zalf gebring en achter bij zijn voeten gaan staan en geween. En zij het zijn voeten begin nat maakt met haar tranen en hulle afgedroogd met die haren van haar hoofd. En zij het zijn voeten gesoen en met zalf gesalf. Toen die fariseer wat om genooi het dit zien, zei hij bij hemzelf, hij als hij profeet was, zou geweet het wie en wat er soort vrouw dit is wat om aanraak, want zij is een zondares. En Jezus antwoordt en sê vir hom, Simon, ek het iets om aan jou te sê. En hy antwoord, meester, spreek. Vers 41. Hy sê toe, een sekere geldskieter het 2 skuldenaars gehad, die een het 500 pennings geskuld en die ander 50. En omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy dit aan al 2 geskenk. Sê nou, wie van hulle sal hom die meeste lief hê? En Simon antwoord en sê, ek veronderstel die een aan wie hy die meeste geskenk het. En hy antwoord hom, jy het reg geoordeel. Daarop draai hy om na die vrou en sê vir Simon, sien jy hier die vrou? Ek het in jou huis gekom. Water het jy nie vir my voete gegee nie. Maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met die hare van haar hoofd afgedroog. Een soen het jy my nie gegee nie. Maar sy het, van dat sy gekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoofd nie gesalf nie. Maar sy het my voete met salf gesalf. 47. Daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is, is vergewe, want sy het baie lief gehad. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En hy sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begint die wat aan tafel was by hulle self te sê, wie is hier die man wat selfs die sondes vergewe? En hy sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Kom ons sing nou lied 290 vers 1 tot 3, waarin ons weer doordring word raak van Gods genade vir sondaars. So we sing song number 290 about God's immense grace for sinners.
Staan een nieuwe weg laat gaan
als antwoord op die prediking van die evangelie zing ons psalm 145. Die verse staan op die bord en dit is een lofzang op Gods goedheid. ons luister nou naar die evangelie zoals dit naar ons toe komt. Vanaf vers 36, maar ik focus meer op vers 44 tot die einde, die gesprek wat Jezus met Simon heeft. Broers en zusters, gemeente van ons Heer Jezus Christus. Ken je mensen wat kerk toe zouden komen, maar dit niet doen nie, omdat hulle je niet thuis voelen? Dit kan wees omdat hulle van een ander sociaal-economische klas is. Dan sta je uit in een middelklasse kerk. Maar moeilijker wordt het als hulle voel dat hulle veroordeel en verwerp zal worden. Als hulle hier zou opdagen. Daar het hulle tatoeëmerken. Of hulle kleren of levensstijl laat hulle uitstaan. Wat zou ons maken? Als daar die mensen hier opdagen. Daar is mensen wat uit de kerk wegblij. In die algemeen. Omdat hulle kerkmensen beschouwen als een groep mensen wat voorbeeldige morele levens leidt. Wat van God aanvaardbaar is. Kerken kan die indruk wekken dat mensen wie zijn levens niet keurig en voorbeeldig is, niet welkom is nu. En daarom voelen hulle pas niet in. Is je bewust daarvan dat daar zulke mensen bestaan? En is je bekommerd daarover? Zou je wensen dat daar die mensen zou opdagen? Dit is waar we het gaan in Lucas 7. Jezus die zoon verwelkom zondaars in zijn vader zijn huis. Hij wordt verwerp, die eerste deel, hij wordt verwerp omdat hij een vriend van zondaars is. En die tweede deel, liefde voor hem leidt tot liefde voor zondaars. Dus Jezus die zoon verwelkom zondaars in zijn vader zijn huis. Hij wordt verwerp omdat hij een vriend van zondaars is. I'll just translate it quickly. Jesus the Son welcomes sinners in his father's house. He is rejected because he is a friend of sinners, and love for him leads to love for sinners. Vandaag het ons hoofdstuk 7 gelezen en ons het bij vers 1 begin en niet bij vers 36 nie. Dit is mos hoe ons die Bijbel en vooral ook die Evangelie behoort te lezen als een reeks geschiedenissen wat bij elkaar behoort. Wat een eenheid is, wat samen zin maakt. Als je net één verhaal uitlegt, dan is die kans groot dat je die punt mis. Nou, hier die hoofdstuk begint met de genezing van die knecht van een centurio, bevelvoerder over 100 mensen, over 100 soldaten. Dus een major wat een compagnie aanvoert. En die man heeft zo'n geloof gehad, terwijl hij niet een Jood was, niet, maar een Romeinse soldaat. Hij heeft zo'n geloof gehad, dat het voor hem voldoende was, dat Jezus net één woord zou spreken. Jezus heeft niet nodig gehad om in zijn huis te komen, die knecht aan te raken of toe te spreken, niet, om daar te wees, niet. Net een woord was voldoende. Hij heeft Jezus' gezag aanvaard. En zijn geloof is beloond. Daarna loopt Jezus een begrafenis toe te raken. Die enigste zoon van een weduwe, het gesterf. Haar leven is voorbij. En Jezus zegt voor die dode lichaam. Jongman, ik zeg voor jou, staan op. En die jongman gehoorzaam. Zo heeft Jezus om aan zijn moeder teruggegeven. En beide levens gered. Allemaal het daarom gevrees en God geloof en die naam van Jezus is door die hele provincie genoemd. Jezus' wondertekens wijst zijn gezag en zijn goedheid. God het zelf op aarde gekomen. En zijn wondertekens speelt ook een groot rol in die antwoord wat hij voor Johannes die Doper geeft. Zijn vraag is u nou rechtig die Messias wat ons verwacht? Als ik er ongeduldig geraak, met andere dingen verwacht, Het moest Jezus die Messias aangekondigd, want met oordeel zou komen. En dan wijst Jezus om op zijn genezings en door de opwekkings. Dit is die bewijs wie hij is. Hij is die redder wat God in die Oude Testament beloofd heeft. En zijn wondertekens is dus zijn paspoort, wat zijn identiteit bevestigt. Nou, daarna, dat begint een belangrijke gedeelte. Daarna wordt het duidelijk dat er twee reacties op Jezus is. Die hele volk en ook die tollenaars, die zondaars, het hele deur Johannes laat doen. En daarmee erkent dat God recht was, vers 29. Maar die fariseers en die wetskenners, vers 30, het Godse plan voor hulle verwerp en hulle niet door Johannes laat doen niet. Aanneming en verwerping. Dit wordt het thema voor de rest van die hoofdstuk. Jezus verduidelijkt dan dat hulle Johannes verwerpt, omdat hij niet brood geëet of wijn gedrink het niet. Maar hulle verwerpt Jezus net zo. En hulle verwijt hom dat hij een verraad en een zuiplap is. Jezus' houding tussen voedsel en wijn is die tegenovergestelde van Johannes'en. Maar hulle verwerp albei. Die verzet van die fariseërs en die wetgeleerders wijst duidelijk hulle ongeloof. En die verzet is dus reeds bij Johannes begin. Hulle weier om God te gehoorzaam en in zijn gezalfde te gloeien. En daarom verwerpen hulle God zien en zijn voorloper Johannes. En dan dadelijk daarna vertel Lucas voor ons die verhaal van die maaltijd bij die fariseer. Laatst week het ons over een maaltijd gelezen wat die goedheid van God wijst. En in hier die maaltijd in Lucas 7 wijst voor ons hoe die zoon van God in zijn leven op aarde zondaars gezoek en met hulle geëerd het. En viermaal noemt Lucas dat hij een fariseer is. En eerst later hoor je zijn naam. Hij vertegenwoordigt dus die fariseers en hun standpunten, hun verwerping van Jezus. En hij gelooft ook precies die verwijten en kwaadspekerij van die fariseers over Jezus. Die zoon van die mens het gekomen en geëerd en gedrink en jullie zeggen, kijk, hij is een vraat en een zuiplap, een vriend van tollenaars en zondaars. Vers 34. Simon het wel voor Jezus genoeg, maar die manier waarop hij hem ontvangt, het, was niet gastvrij of respectvol niet. Dit wijst dat hij Jezus niet goedgezind was niet. Hij is ook gretig om te bewijzen dat Jezus niet een profeet is niet. And before we go further, I will just give a short translation. Chapter 7 shows resistance against Jesus. The Jewish leaders did not want to repent and be baptized by John the Baptist. They rejected him. But Jesus heals people and raises a young man from the dead. This proves that he is God's son. The Jewish leaders reject him too, because he loves sinners and eats with them. And this meal at Simon's house shows how he, a Pharisee, rejects Jesus. Nou, Simon's geleentheid kom wanneer Jezus, wanneer een vrouw uit die menigte Jezus aanraakt. En daar die tijd was een maaltijd bij iemands huis zo halve publieke gebeuren. Mensen van die straat kon inloer en luister, al was hulle niet genoeg nie. Die gasten het rondom die tafel aangeleerd met hulle koppen naar die tafel toe. En die tafels was dan ook in een U-vorm geplaatst, dat die slaven die gasten makkelijk kon bedienen. Nou, die vrouw uit die dorp, of die stad, glip op een of andere manier naar binnen. En het bij Jezus zijn voeten gaan staan. Ze maakt zijn voeten met haar tranen nat, droogt dit af met haar haren, zoen zijn voeten en wrijft dit in met geurige olie. Nou, om in die publiek jouw haren los te maken als een vrouw is schandelijk. Dit heeft een sensuele of seksuele betekenis. En haar aanrakings van Jezus' voeten laat mensen wonder. Is dit de prostituut wat bezig is om haar werk uit te oefenen? Hier te midden van al die mensen? En laat Jezus dit toe? Dit plaatst Jezus in een slechte lucht. Als hij een zondares zo laat begaan. Een fariseer zou, omdat hij die wet van God ernstig genomen had, nooit zo iemand in zijn huis toegelaten niet. En nog minder toelaat dat zij hem zou aanraken. Hij wil niet met haar zondes besmet worden. Nou, dus Simon is nou overtuigd daarvan. Dat Jezus niet die profeet is wat God gestuurd heeft. Want dan zou hij geweten het wie hier die vrouw is. En uiteindelijk weggestuurd, vermaan en weggestuurd het. Simon oordeel over Jezus in zijn hart. Niemand hoort of weet wat ons nou lees van zijn overwegings niet. Maar vervolgens spreekt Jezus hem aan met de vraag. Twee mensen zijn schuld wordt kwijtgeskeld. Die een 500 denarius, 2 jaar zijn daglonen. Die ander 50 daglonen. Wie van die twee zal die man wat hulle schuld gekanceleerd het die meeste lief hee? Nou, met daar die vraag wijst Jezus in de eerste plek dat hij die gedachtes van die fariseer kent. Hij had het niet uitgespreekt, niet. Maar Jezus spreekt dit aan. En terwijl Simon denkt, Jezus kan niet een profeet wees niet, geeft Jezus juist die bewijs dat hij God is. Hij kent zijn gedachtes. En vervolgens wijst Jezus dat die oordeel wat Simon over Jezus uitgespreekt heeft, zijn eigen hart zichtbaar maakt. Is hij vergeven? Nee, hij is niet. Want die een wat die grootste schuld kwijtgeskeld is, het meer reden tot dankbaarheid en liefde. Maar Simon wijst geen liefde en dankbaarheid. Hij heeft het niet nodig. Nie. Hij verwerpt Jezus' genade. Die genade waardoor hier die vrouw gered is. So when a woman who is a sinner approaches Jesus' feet, cries and wets his feet, dries them with her hair, and pours expensive perfume over his feet, the Pharisee thinks that Jesus should push her away. But he asks him a question. Through this question, he shows that this woman is a repentant sinner who receives forgiveness from Jesus, and that is why she loves Jesus. But Simon the Pharisee did not show any love for Jesus because he did not repent from his sins and he is not forgiven. He thinks he doesn't need Jesus. En dit brengt ons bij die tweede gedeelte van die preek. Liefde voor Christus leidt tot liefde voor zondaars. Love for him leads to love for sinners. Die gesprek tussen Jezus en Simon. Jezus het omgedraaid naar die vrouw en voor Simon gezegd, zie jij hier die vrouw? Toen ik bij jouw huis ingestapt ben, heb jij niet eens van mijn water, van mijn voeten gegeven. Maar zij heeft mijn voeten met haar tranen nat gemaakt en met haar haren afgedroogd. Jij hebt mij niet een zoen gegeven, maar zij heeft, van dat ik hier aangekomen ben, niet opgehouden mijn voeten te zoenen. Jij hebt mijn kop niet met olijfolie gesalfd, nie, maar zij hebt mijn voeten met reukolie ingewrijf. Dus Simon, die gastheer, heeft die meest basische gastvrijheid niet voor Jezus bewijs. Nie. Het is beledigend. Het is onvriendelijk. Hij is die gastheer, maar hij heeft niet gastvrijheid bewijs. Nie. Die vrouw daarentegen. Het Jezus zijn voeten gewas, afgedroogd en gesalf, zij het Jezus met gastvrijheid ontvang. En ze was zelf niet eens genoeg. Nie. Hoe komt ze dit gedaan? Dit brengt ons bij die hart van die verhaal. Zij was niet een zondares wat in haar zonde volhard het niet, maar zij het tot bekering gekomen. Zij het door Jezus gehoord, dat hij met zondaars geëerd het en hulle volledig aanvaard het. Zij beseft dat haar zondaarsreputatie voor haar uitgegaan het, oor als waar ze in die dorp kom. Maar zij het gegloeid dat Jezus vergeving kon geven en gewillig was om dit te doen. Toen zij hoorde dat hij in die dorp was, het zij beseft, dit was haar kans om hem te zien. haar bekering te wijzen en vergeving te vragen. Zij beseft, zij is onwaardig. En daarom heeft zij hem niet aangespreekt, niet maar net zijn voeten gegrijpt. Zij was kamer haar zondes en had haar gehuild. Zij heeft haarzelf vernederd voor Jezus en hem geëerd door duur parfum over zijn voeten te gooien. Ja, mensen is onderling dikwijls niet genadig, niet. Ons onthouden wat die ander verkeerd gedaan heeft. En als hij zee, hij het verander, of als zij zee, zij is jammer, dan gluren ze het niet altijd zo gauw niet. Ons kan achterdochtig wie is. Heeft die persoon rechtig verander? Of is het maar net woorden? Hoe is jou en mij houding tegenover zondaars? Als iemand wiens moord tot 10 jaar tronkstraf gevonnis is en vrijgekomen en ons kerk zou bezoeken, zou je die persoon met open arms verwelkom? Of zou je achterdochtig wees en afstand houden? So Jesus points out the lack of love in Simon's heart. The woman, however, showed love, hospitality to Jesus. And she was not even the host. She was not even invited to this meal. She truly repented and came to Jesus to be forgiven. We tend to distrust such people, but Jesus' grace is immense. He forgives. Nou, ons kan naar een fariseer vingerwijs en zijn eigen gerechtigheid en trots veroordeel. Maar die vraag, wat natuurlijk door hier die verhaal naar ons toe komt, is: ken jij en ik ons eigen hart? Iemand wat als een leugenaar bekend staat. Iemand wat trots is. Of een ander wat overheersend is en wil dat dingen altijd op zijn manier gebeuren. Gloei jij dat hij die personen kan veranderen? Zal je hulle weer een kans geven? En verwelkom als hulle jammer is en hulle bekeer. Ons beseft meestal niet dat die oordeel wat ons over ander uitspreekt, hoorbaar of net in ons hart, boekdelen spreekt over onszelf. Voordat Jezus die vrouw aanspreekt, praat hij met die gastheer. Hij is die focus van die verhaal, want hij vertegenwoordigt die fariseers wat Jezus verwerpt. En Jezus vertel dan die kort gelijkenis en vraag een eenvoudige vraag. Door die slim gespreksmethode wordt die fariseer nooit gedwongen een student van Jezus. En als iemand die rechte antwoord geeft, dan prijst Jezus om. Zoals een onderwijzer een kind prijst wat goed geantwoord heeft. Maar die antwoord was glad niet moeilijk. Nee. Die fariseer is in die val gelokt. Hij veroordeelt door zijn antwoord homself. Jezus maakt duidelijk dat Simon glad niet enige liefde voor Jezus gewijs het niet, terwijl die vrouw wat hij verwerp en veracht dit wel gedoen het. En ons gevolgtrekking moet dan weer is dat die vrouw vergeving voor haar zondes ontvang het. Daarom is zij zo dankbaar tegenover Jezus. Jezus maakt dit ook hoorbaar voor allemaal. Hij zei voor haar, jouw zondes is jouw vergeven. En zij mag in vrede huis toe gaan. Al haar zondes is daadwerkelijk vergeven. Zij was gebroken door haar zondes. En is daarom met vertrouwen naar Jezus toegegaan. Daarom was Jezus zo aantrekkelijk voor haar en voor alle zondaars. Maar vergelijk je haar met Simon. Simon heeft niet over zijn zonde getreurd en berouw gehad. Het niet. Hij heeft geen zondes, zo denkt hij trots. Hij loopt oor van gerechtigheid, omdat hij die wet zo nauwkeurig houdt. Zijn zelfgenoegzaamheid en eigen gerechtigheid maakt dat hij Jezus verwerpt. Die Jezus wat zondaars aanvaardt en aantrekt en vergeving aan hulle uitdeelt. Ja, die fariseer komt niet met tranen naar Jezus toe en verootmoedig hem niet. Hij wijst geen liefde voor Jezus niet, want hij zoekt niet Jezus' vergeving en heeft het dus ook niet ontvangen. Nie. So the way we judge and treat others, whom we call sinners, says a lot about our own hearts. If you reject others because of their sins, You are proud, self-absorbed, trusting in your own obedience to the law. But everyone who does not repent will not go to Jesus to receive forgiveness. You remain in your sin. The woman, however, was fully forgiven and went home in peace because she showed remorse and put her faith in Jesus. Kom ons denk verder daarover, wat dit betekent om ons te bekeren. Als jij niet jouw zondes raak zien en jou daarvan bekeren, zal je niet naar Jezus toe gaan om vergeving te ontvangen. Of je bidt net in die algemeen over zondes, maar je ziet geen concrete zondes in jouw leven niet. Je ziet niet rechtig raak niet. Nou, dit is niks waard niet. Dan is je niet ootmoedig en dan bekeer je jou niet. Dan kan je ook geen vergeving ontvangen. Nou, zulke mensen staan afwijzend tegenover die slechte mensen, wat zoveel zonde zit. Jezus moet hulle niet aanvaarden. Nie. Ja, ik moet met een schouderklopje door Jezus verwelkomd worden. Maar daar die slechte mensen toch niet. Nou, als ons daarover denkt, zie je dan raak hoe Jezus ons op een mooie manier bewust maakt van ons hart. En ons wijst dat bekering, vergeving en liefde aan elkaar verbonden is. Hierdie verhaal ging ons bij om oor te denken. Dit is een spiegel wat ons bewust maakt van wat in ons hart leeft. Heb ik Jezus lief of hou ik hem op een afstand? Besef ik die schuld wat ik heb en vraag ik dat Jezus dit kwijtskelt? Dan zal ik hem lief hebben en vrede en vreugde in mijn hart ervaren. En niet dit niet, dit zal ook mijn houding tegenover zondaars radicaal veranderen. Jezus verwerp die religie van die fariseërs. Hulle denken hulle is recht, hulle hou die wet volledig en is trots daarop. Hulle veracht zondaars en daarom verwerpen hulle Jezus als die vriend van zondaars. Het is goed dat ons beseft dat die denken van fariseërs onmerkbaar in ons gedachtes kan insluipen. Dit kan klein begin. Ik wil niet rechtig erkennen, ik was verkeerd niet. Ik kom met verskonings van mijn gedrag. Dit blokkeer, bekering. Of ik zwak mijn zondes af. Ach, dit is van die klein zondekies, waarvoor bekering toch niet rechtig nodig is, niet? Bekering is zo'n groot woord, vandaar die zwakheden waaraan ik gewoond geraakt heb. Of ik vergelijk met ander, zodat ik zelf beter lijk. Mijn zondes is niet zo slecht, zoals die zondes van daar die slechte mensen niet. Nou, een ware christen kan niet ophouden om over zonde en bekering te praten. Maar je moet het doen vanuit die genade van Christus. En hem zoek om zijn genade weer en weer te ontvangen. Als ons klein denken over ons zondes, raakt ons geestelijk lui en zelfgenoegzaam. Dit leidt tot moralisme, dat ons denkt dat God ons aanvaardt vanwege ons goede gedrag. En dit leidt tot hoogmoed, waarmee ons neerkijkt op andere mensen, wat niet zo lief is als ons niet. Die denken van een fariseer is maar een armslengte van mij verwijder. Het is altijd binnen bereik. Want het is standaard aanwezig in elke zondaarse hart. Dus ook in mijn hart. En hier die verhaal maakt duidelijk dat die conditie van ons hart, ons die gesteldheid, die houding van ons eigen hart, zichtbaar wordt in ons houding tegenover ander zondaars. Die fariseer is zo gericht op zijn eigen goedheid, dat hij neerkijkt op zondaars. En dit leidt daartoe dat hij niet omgee of daar die zondaars gered wordt of niet. En zo, het was dan nodig om ons hart te onderzoeken. Gee jij om als jouw buren of die petroljochie of een collega, als die mensen wat hier in Weltevreden Park woon, of in de rest van die stad, als ze voor eeuwig hel toe gaan, betekent dit iets voor jou en mij? Brengt dit ons in beweging? Laat het jou bid? Laat het jou nadenken over wat jij voor hulle kan zien? als ik niet die evangelie deel en mensen niet oproep tot bekering, niet, dan kan het rustig die cellen blij en dan kan ons aangaan. Brothers and sisters, we need to look in the mirror. Don't think small of your sins. Give excuses for your behavior or compare yourself to others, thinking that you are better. Realize your guilt and run to Jesus. We all need to search our hearts. Do we truly desire that other sinners will be saved by Jesus? Die laatste gedeelte. Jezus deel genade uit, omdat hij met zijn lijding en sterven die prijs betaalt voor elke zondaar wat in hem gloeit. Zijn genade is oorvloedig. Dit brengt bevrijding. Die zondares het in vrede huis toegegaan. Maar het is bedreigend voor elke fariseer. Genade is schokkend, want dit verbrijzelt jouw eigen gerechtigheid, trots en moralisme. Jezus schudt zijn kerk door elkaar. Hij gooit die appelkar omver. Zijn radicale genade moet ons laten stilstaan en weer denken. Dit dwingt ons om in die spiegel te kijken en te vragen, is jij en ik bereid om Jezus te volgen, wat het ook al zal kosten? Als Jezus sociale verwachtings en rails omvergooit en mensen op een tonen trap, en zo een nieuwe kerkbasis begint, wat op genade en waarheid gebouwd is, mag ons dan in die kerk rustig kerk houden en verwacht dat ons niet geplaagd wordt door vreemdes, door mensen wat anders is, of zelfs door mensen wat na een leven van zonde Jezus wil volgen. Die kerk is Gods instrument, zijn handen en voeten, om die mensen wat gebroken en verworpen is te zoeken. Dit was die doel waarvoor Jezus op aarde gekomen is, aan die kruis geleid en zijn leven gegeerd. En daar die missie heeft hij aan zijn kerk overgedragen. Laatste week zijn nachtmaalsviering heeft dit voor ons weer bevestigd. Ons het gehoor, ons komt niet naar die tafel om daarmee te kennen te geven dat ons in onszelf rechtvaardig en aanvaardbaar voor God is nu. Ons blij gebroken zondaars, wat met leeën handen God zijn genade ontvangt. Jezus heeft door zijn bloed en geest een nieuwe gemeenschap van mensen begin. Hier moet ons zondaars niet veroordeel niet, maar ons verblij wanneer we met hun gebrokenheid naar Jezus toekomen. Dit moet ons vreugde geven. Die tafel is net voor zondaars. Die hele kerk is net voor zondaars. Want Jezus is een vriend van tollenaars en zondaars en eet met hun. So finally, Jesus' overflowing grace rocks the boat. He rejected the religion of the Pharisees and started a new church of grace and truth. And that's a shock for everyone who trusts in their own goodness. The church is Jesus' instrument to bring his grace to sinners. He came to earth to die for broken people, and he loved sinners. That's still our mission. The Lord's Supper last week confirmed this. We don't come to the table with our own goodness, but with empty hands. We admitted that we are sinners who need his grace desperately. We should not send away sinners who come to Jesus with their brokenness. The table and the church are for sinners only, because he is a friend of sinners and eats with them. Amen. Laten we nou samen luisteren naar Gods wet. Ik lees dit uit Exodus 20. En daarna antwoord ons door Psalm 116 te zingen. Psalm 116 vers 1 tot 5. Ons zingt van Gods genade voor zondaars. Hij let op eenvoudigers, dus mensen wat hulle verneder van wie hulle zondes. En hij laat ons in die licht wandelen. En daarom, zoals vers 1 sê, daarom het ons om lief. Toen het God al hierdie woorden gesprek en gesê, ek is Jahwe, jouw God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis uitgeleid het. Je mag geen ander goede voor mijn aangezicht heen nie. Je mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boe in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Je mag jou voor hulle nie neerbuigen en hulle nie dienen. Want ek, Jahwe jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders bezoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat mij haat. En ek bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij liefhet en mij geboeien onderhou. Je mag die naam van die Heer jouw God niet eindelijk gebruiken, want die Heer zal die een wat zijn naam eindelijk gebruikt niet ongestraft laat blijven. Gedenk die Sabbatdag dat je dit heilig. 6 dagen moet je arbeid en al je werk doen, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heer jouw God. Dan mag je geen werk doen nie. Jij of jouw zoon, of jouw dochter, of jouw dienstknecht, of jouw dienstmaagd, of jouw vee, of jouw vreemdeling wat in je poorten is niet. Want in 6 dagen die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die zie je en alles wat daarin is, en op die 7e dag het hij gerust. Daarom het Jahwe die Sabbatdag gezien en dit geheilig. Eer jouw vader en jouw moeder, dat jou daar verlengd mag worden in die land waar die Heere jouw God aan jou geeft. Je mag niet doodslaan nie. Je mag niet echt spreken nie. Je mag niet stelen nie. Je mag geen valse getuigenis tegen jou naaste spreken nie. Je mag niet jou naaste zijn huis begeer nie. Je mag niet jou naaste zijn vrouw begeer nie. Of zij dienstknecht, of zij dienstmaagd, of zij os, of zij esel, of iets wat van jou naaste is nie. Nou wil ik ook die genade van God laten horen bij die wet. En ik lees daarom 1 Johannes 1 vers 5 tot 10. En dit sluit ook mooi aan bij die Bijbelgedeelte wat ons vandaag gelezen heeft. So let us now listen to the grace of God that he promises to everyone who believes. And I read it from 1 John 1 vers 5 to 10. En dit is die verkondiging wat ons van hem gehoord heeft en aan jullie verkondig. God is licht en geen duisternis is in hem niet. Als ons zit dat ons met hem gemeenschap het en in die duisternis wandel, dan liegen ons en doen ons niet die waarheid niet. Maar als ons in die licht wandel, zoals hij in die licht is, dan het ons gemeenschap met elkaar. En die bloed van Jezus Christus, zij zien, reinig ons van alle zonde. Als ons zit dat ons geen zonde het niet, mislei ons onszelf en die waarheid is in ons niet. Als ons onze zondes belei, hij is getrouw en rechtvaardig om ons die zondes te vergeven en ons van alle ongerechtigheid te reinigen. Als ons zegt dat ons niet gezondig is, dan maakt ons om tot een leenaar en is zijn woord niet in ons niet. En dat is nou daarop antwoord door te zingen lied 244 vers 1 tot 3. Alles, alles is genade.
Ons vrijheid, door uw liefde juist, dankbaar van uw gunstig.
Laat ons samen bid en God dank. Heere God, almachtige Vader, ons dank u voor uw genade, voor zondaars. Ons dank u dat ons deur Christus die lewe ontvang het. Almal wat glo, kry dit van hom en kry vergeving van sondes. Heer, ons is verheug om daaroor te sing. Ons is bly met die kostbare gawe van vergeving, verlossing, ewige lewe. En ons wil graag u daarvoor prys en u daarvoor bedank. Maar Heere, terwyl ons nou vandag hierdie hoofstuk gelees het, besef ons ook dat u genade vir ons ook maar moeilik aanvaarbaar is. Dit is partykeer een tamalekkie, wanneer ons te maak het met mense wat ons heel duidelik as sondaars sien. En ons reaksie op hulle wys ons hart. Jezus het dit vir ons verduidelik. Heer, ons wil bid dat u ons sal help om dit te aanvaar en om voluit daaruit te leef. Om Christus in geloof te omhels en sy vergeving te aanvaar en ook dan te besef dat ons sondaars is, wat om regtig nodig het, net soos al die ander sondaars. Help ons, Heere, om nie toch weer ons eie gerechtigheid voor en toe te skuif. En te denk dat ons goeie gedrag iets by u verdien. En help ons om, wanneer ons mense raakloop, wat Jezus soek, wat hulle sondes wil bely, dat ons hulle aanvaar. En dat ons ook die begeerte het, dat hulle hier naartoe sal kom, en mag deel in die evangelie. Heere, help ons daarby, want dit is vir ons moeilik. Dit is makkelijk in theorie, maar moeilik in die praktijk. Gee ons die liefde van Christus in ons harte. En wil u so meer en meer eenheid onder ons bou. Heere, ons dank u dat u aanhou om sondaars te soek. Dit is toch hoekom ons deur u gevind is. En ons dank u dat u dit ook vandag doen en dat u selfs ons wil gebruik, wil u dit ook vandag in ons stad doen, wil u hier die kerk gebruik, en ons nederig hou, ons met liefde vervul, en ons help om uw woord bekend te maak, en dit met mense te deel wat ons ken of wat ons raakloop. Geer dat ons dit met genade en liefde sal doen. Heere, ons dank u dat die evangelie zo krachtig is, dat u sondaars en alle type mense en volke en levensstijlen kan red. En ons bid dat die evangelie verder gepreek sal word, verder bekend sal raak, by nog meer mense, ook by die mense wat deze daar die evangelie verwerp en selfs net spot. Ons het ook in die nuus gesien, dat mense spot met die laaste nagmaal wat Jezus gevier het. En hier ons bid vir die vergeving van daar die mense wat so spot en van nog baie ander mense wat om ander redes Jezus op 'n afstand hou om nie soek in hulle lewens nie. Wees hulle genadig, Here, en red hulle en maak van hulle ook aanbidders van ons Heer Jezus Christus. Heer, ons dank u dat ons saam als gemeente mag functioneer, dat ons mekaar mag lief hê, dat ons mekaar mag ondersteun, dat ons vir mekaar mag bid. Help ons daarbij elke dag by ons huise, ook wanneer ons mekaar nie sien nie. En ons wil ook vandag bid en dankie sê vir die verjaarsdag van Maaike en Thomas. Ons dankie, Heere, dat u vir hulle die lewe gegee het en dat u hulle toevertrou het aan hulle gesinne, aan hulle pa en ma, die En ons dank u dat hulle verjaarsdag kon vier en dat dit hulle blij kon maak. Het is toch maar elke weer een keer geleentheid om stil te staan by uw goedheid en u te dank. Geer dat hulle harte ook door uw goedheid vervul sal word, dat hulle dankbaar mag leven, dat hulle met vreugde mag leven, ook in die nieuwe levensjaar. Ons bid ook, Heere, dat u ons als gemeente sal sien, help ons om te groei en genade en kennis en liefde, toewijding. Ons bid dat u werk van die ambtsdraers sal sien. Help die ouderlingen en die diakens en die predikant en hulle werk. Gee dat ons saam goeie geestelike leiding mag gee aan die gemeente en dat allemaal daardoor opgebou word en aangespoor word vanuit die genade om u te dien en ons levens aan u toe te wy. Heer, ons wil al hierdie dinge bid en ons wil u hartelijk dank in die naam van Christus ons Heer alleen uit genade. Amen. Ten slotte mag ons die Heere dien met ons offergaves en sing ons skrifberuiming 75. mag nou die zegen ontvangen wat God door zijn vergeving aan ons wil uitdelen. De Heere zal jou zien en jou behoed. De Heere zal zijn aangezicht voor jou laten schijnen, jou genadig wees. De Heere zal zijn aangezicht voor jou verhef en aan jou vrede geven. Amen.
Amen.